dat u geniet vandaag. We willen ook uw zegen vragen, Heer. Amen. Wapurin.
Kom eens blij in de Heer als een kinder. Kom eens blij in de Heer als een kinder. Kom eens blij in de Heer als een kinder. Kom eens blij in de Heer als een kinder. Zing voor Hem een nieuw lied. Met een hart dat juicht voor Hem. O, maak met mij de Heer groot. En laat ons samen zijn naam verhogen. O, maak met mij.
Yeah. Goedemorgen allemaal. Ja. Wie van jullie is hier sterk? Oei, ik dacht, ze zijn hier allemaal een... Ja, dat kan ik geloven. Ja. Toon is, wacht, jullie tweetjes, kom eens naar een beetje in het midden staan. Kijk maar naar de mensen. Reinhard ook, voilà. Toon eens hoe sterk jullie zijn. Toon is jullie spieren, wacht. Mag ik ook eens voelen? Ja, niet veel. Oh, ze zijn nog niet echt opgespannen, hè. Je moet nog een beetje trainen. Wat? Zus, jij bent ook sterk? Nee. Ze is nog niet overtuigd. De andere. Of misschien eerst jullie. Wat doen jullie om sterk te zijn?
Ik weet niet. Ik loop veel. Ik speel met mijn zus. Ik heb mijn zus vaak op.
Oké. Hij traint niet met gewichten, maar met zus.
Naar de fitness?
Naar de fitness, ja. En als ik zo... Ja, ik ken dat thuis. Heb ik ook wel iemand die regelmatig een keer naar de fitness gaat en probeert te trainen om wat meer spieren bij te krijgen of om heel erg sterk te zijn. De anderen? Hebben jullie plannen om sterk te worden? Gaan jullie ook trainen met gewichten of zussen of broers opheffen? Heb je binnenkort met de baby...
Nee,
niet van plan. Oké, ja, je moet je geen zorgen maken. Ik ben ook niet zo sterk. Als ik thuis de bokalen niet open krijg, moet ik ook richting mijn man Stefan kijken, meestal. Als jullie dan zo sterk zijn, ik ga mij weten dat jullie recht zijn, hè. Mag je dan zoiets meer, zo een keer, ook een keer zo'n duw geven? Maar je bent toch sterker?
Nee.
Reinhard? Nee, ja, jullie zijn hele flinke kinderen. Maar inderdaad, dat is niet de bedoeling. Hè? De Heere God die wil niet dat wij onze sterkheid gaan negatief benutten. Maar ja, jullie zijn misschien heel erg sterk aan de buitenkant. Maar van binnen, hoe kan ik nu van binnen sterk worden? Weet je het niet? Nee?
Door te geloven in God.
Ja, door te bidden, door te zingen, door in de Bijbel te lezen, wil God ons kracht geven, helemaal hier van binnen. Het kwaad die wil eigenlijk sterker zijn dan ons, maar God die wil ons helpen. Ik ga straks een beetje meer vertellen over Kain en Abel. Ja, dat gaat dan een stukje duidelijker worden. Gaan we eerst nog samen zingen? Oké. Als je het liedje nog niet kennen.
U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk, machtiger dan een koning of een president. U bent machtig, u bent groot. U bent de allerbeste, u bent die u bent. U bent de God van hemel en aarde, de God van het heelal. De God die alles weet en ziet, ja, u bent overal. U bent de Vader in de hemel, u begint toch dichtbij. U bent groot, u bent zo geweldig sterk, machtiger dan een koning of een president. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk, u bent de allerbeste, u bent die u bent. U bent de God van wil en van liefde. Die zelfs zijn eigen. bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk, machtiger dan een koning of een president. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk, u bent de allerbeste, u bent de allerbeste.
God, voor deze dag, dat we een fijne dag kunnen hebben, dat iedereen van de kerk kan genieten en dat de mensen die niet naar de kerk gaan, kunnen misschien ook van de dag genieten en dat iedereen een fijne zondag kan hebben. In Jezus' naam, amen.
Amen.
Thomas?
Oké, goed. Fijn om nog eens samen te zijn hier deze ochtend. Vandaag een stukje nemen, die gaat over ons leven als offer aan God. En ja, het gaat om iedereen met een gave. Als we samenkomen, vaak de reden is om kracht te ontvangen, om steun te krijgen en om bemoediging te krijgen. En het is inderdaad zo dat we heel veel ontvangen als we samen zijn en als we samen God zoeken. We danken hem, we luisteren naar zijn woord. We krijgen terug kracht en we kunnen verder. Maar om te groeien is niet enkel belangrijk om te ontvangen, maar ook om te geven en om te dienen. En dat is vandaag ook wat ik jullie wil aanmoedigen, dat we samen doen, om samen te geven, om samen te dienen. En we gaan daarvoor een stukje lezen in de brief van Paulus aan zijn mede-christenvrienden in Rome. Dus de brief, we gaan lezen in Romeinen. Romeinen hoofdstuk 12. Dit is een brief die Paulus schreef aan zijn vrienden in Rome. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Want volgens de genade die mij geschonken is, zeg ik aan ieder van u, koestert geen gedachten die hoger zijn dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid naar de mate van het geloof dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. En aan ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar, want wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Profetie, naar gelang van ons geloof. Wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie meedeelt in eenvoud, en wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Een heel interessant stukje uit die brief van Paulus. En we gaan drie vragen behandelen vandaag. De eerste vraag is, wat betekent het om christen te zijn? Dus wat is een christen? Een tweede vraag is, wat is het resultaat ervan op ons leven? Dus hoe verandert het christen zijn? Hoe verandert dit ons leven? En de laatste, wat is de kracht die we hebben? Hoe kunnen we dus dit leven hebben als christen. Dus wat is een christen? Hoe verandert het ons leven? En wat is de kracht die we hebben? We gaan kijken naar het eerste punt. Wat betekent het om christen te zijn? Nu, om dit stukje te begrijpen, moeten we eerst kijken wat dat er vooraf is gegaan. We moeten beseffen dat dit stukje... vaak hoor ik citaten uit dit stukje ook die zomaar eruit worden gehaald en wordt dat dan geplaatst in. Je moet zo doen, want het staat zo geschreven. We moeten beseffen dat er eerst een heel gedeelte ervoor is. We zitten aan hoofdstuk 12. En Paulus heeft het in het begin van de brief over God in het algemeen. Wie is God? Hij heeft het over de zonde. Hij heeft het over oordeel. Hij heeft het over de wet. Hij heeft het over de relaties tussen Joden, heidenen, hoe dat we ermee moeten omgaan. Dan had hij het over de dood van Jezus, over de opstanding, over het geloven daarin. Hij had het over de doop, hij had het over de Heilige Geest. En dan had hij het ook op een bepaald moment over dat God alles... God heeft het leven gegeven. Hij maakte alles. En door onze tekortkoming is er een afstand tussen ons en God. En Jezus uit liefde, hij gaf zijn leven, zodat wij bij God terug kunnen komen. En die God neemt ons, die God neemt jullie. Wie dat je ook bent, hoe dat je ook leeft op dit moment, of wat dat je ook hebt gedaan. En dan Paulus gaat verder. Na heel die uiteenzetting stelt hij een vraag. Hey, kijk, na alles wat ik jullie heb verteld in het begin van deze brief, als jullie dit allemaal geloven, vraag ik jullie één ding. Geef je leven aan God. En wanneer dat je leven heeft aan God, het is zo dat je God zult kennen. Het is zo dat je zijn wil zult zien en dat je gaat groeien. Dus dan komen we bij dit stukje hier. Paulus gaat verder. Geeft uw leven, geeft uw lichaam als levend offer. Wat we al weten is het volgende. Het offer dat we geven aan God, ons leven dat we geven, is niet iets wat we doen omdat we ons schuldig voelen. Het is ook niets omdat we het doen omdat we het iets willen verdienen. Het is een ander soort offer. In het Oude Testament waren er heel veel verschillende soorten offers. Ik ga eens vragen aan David dat David een preek over die offers gaat doen. Dat wordt wel interessant. Ik weet dat David er veel over weet. Nee, oké. Anders ga je wel instuderen. Maar dit is echt een offer uit dankbaarheid. Een offer uit dankbaarheid als aanvaarding van dat we die liefde van God aanvaarden, als erkenning, als waardering. Dus dit is het soort offer waarover dat we het. En we doen het uit dankbaarheid. Niet omdat we iets willen verdienen. Niet uit schuld, nee, uit. We hebben het aanvaard. We zijn dankbaar. Het is een levend offer. Het is iets wat we niet eenmalig doen of gedaan hebben. Het is iets wat we dagelijks moeten doen. Wat we altijd moeten doen, overal. Het is een levend offer, heel bizar. Een offer, normaal als je een dier afslacht, is het gedaan. Dat is één keer, poef, het is gedaan. Dit is bizar. Hoe kun je een levend offer zijn? Dit is iets wat ik denk in de tijd in de Joden moet dat heel bizar zijn. Een offer die constant weer afgemaakt moet worden. Bizar. Weet dat? Het is alsof je schaap afmaakt, wordt er levend, terug afmaken. Dag na dag, opnieuw. Continu. Een tweede, het is een offer. Een offer betekent dat de dood is van iets. De dood van wat? De dood van ons eigen leven. We beseffen, we besluiten dat wij niet meer de baas zijn over ons eigen leven. We zijn niet meer onze eigen God. We halen de hand weg van ons eigen leven. Je geeft het aan God in alle vertrouwen. En je laat je leven los. En het is moeilijk. Het lijkt onmogelijk. Zelfs als voorbeeldige christen is dit gewoon echt moeilijk om je leven los te laten. Kijk dat? Je doet iets in het begin. Je doet altijd uit eigen kracht. Uit je eigen wijsheid. Alles dat je weet, alles wat je kent. Je doet het best. Je blijft proberen. En dat kan om alles gaan. Dat kan zijn om dingen te organiseren. Om iets te doen in de kerk. Maar ook om voor je gezin te zorgen. Of op je werk. Je doet alles uit eigen kracht. En op een bepaald moment word je christen. Of je beseft weer wat je bent als christen en je stippelt je leven uit. En je bidt tot God. Je bidt dat God jou zal helpen. God zal je in de richting duwen dat je hoopt dat je geduwd zult worden. En dat gaat het tegen. Dan heb je tegenslagen. Het gaat niet zoals dat je wilt. En dan ben je boos. Ben je teleurgesteld in God. Hoe weet jij of dat God de God is in je leven? Op het moment dat je iets anders belangrijk acht in je leven dan God. Op het moment dat je andere zaken hebt die boven God staan. Dan begint het moeilijk te worden. Kom bij het volgende punt. Dus nu, waarom moet ik mijn leven afgeven aan God? Waarom moeten we dit doen? Ik ben toch oké, zo denken we soms. Het is zo dat iedereen God heeft in zijn leven. Iedereen heeft idolen. En het zijn niet per se zaken die zichtbaar zijn. Het kunnen zaken zijn zoals bijvoorbeeld uw onafhankelijkheid. Ik wil onafhankelijkheid zijn in mijn doen, in mijn zijn, in mijn beslissingen. Mijn ego. Het kan zelfs je familie zijn, het kan zelfs macht zijn, status, materiaal, je werk, wat dan mensen denken over jou. Wat je idool ook is in je leven, wat dat je God ook is in je leven. Het probleem is, als er iets mis mee is, dat stort heel je leven in elkaar. Ik ken mensen waarvan dat zij het belangrijkste vinden is hun gezin, hun kinderen, hun familie. Dat is echt het belangrijkste in je leven. En wat gebeurt er? Op het moment dat er iets gebeurt in een gezin, zijn ze compleet door. Kunnen ze het niet meer aan. Dat is dan heel bizar. Nu, waarop steun je je leven? Je leven heeft zin, heeft betekenis als de steun op iets wat dan niet kapot kan gaan. Dat is de kern. We moeten steunen op een rotsblok. Geef niet zomaar een hoopje zand. We moeten steunen op God. En dat is het eerste wat ik wil zeggen. Een christen is iemand die zijn leven toevertrouwt aan God. Iemand die hun leven als offer geeft, constant. En dan kom je terug tot God. God, ik dacht dat in mijn leven dat u mijn God was. Maar er zijn zoveel dingen in mijn leven die ik niet wil loslaten. Er zijn zoveel dingen in mijn leven die ik niet kan loslaten. En daarom ben ik verdrietig, daarom ben ik kapot, daarom ben ik boos. Dus hier is mijn leven. Ik begreep niet alles. Maar ik weet dat u leven geeft. Ik weet dat u van ons houdt. En ik moet vertrouwen op u. Maar ik kan het niet uit mezelf. Daarom kom ik terug tot u, Vader. En wat gebeurt er dan als ons leven geven aan God? Wat komt bij het tweede punt? Wat is de invloed van christen zijn op ons leven? Ja, hoe verandert het ons leven? Het begint bij het volgende. Je geeft je lichaam. God wil je ziel. God wil je lichaam. Hij wil je volledig. Wat dat we ook doen. Waar en wanneer we doen het met het evangelie. En dan beseffen we dat de kern van het evangelie is niet het boek dat we vast hebben. De kern is niet deze Bijbel. De kern is niet dat we naar de kerk moeten gaan. De kern is niet dat we goed moeten doen. De kern is niet dat we voor elkaar moeten zorgen. De kern van het evangelie, als we echt naar de kern gaan, dan is dat een persoon. De kern van het evangelie is Jezus. Dus God, een man, die stierf voor jou en mij. Die stierf voor onze vrienden. Die stierf voor onze vijanden. De kern is dat de liefde van Jezus voor iedereen is. En we moeten daaruit beginnen. We moeten niet beginnen vanuit de kerk of vanuit het goede doen. Of vanuit stoppen met zondigen. We moeten beginnen bij de persoon Jezus. Het begint bij Jezus. Die liefde heeft voor ons allemaal. En ons lichaam is een beeld, is een spiegel van wie dat God is. En dat moet je beseffen. Wij zijn het beeld van Jezus, van God naar deze wereld. En het heeft daarom invloed op ons als ouders, als collega, als buurman, als vriend, als echtgenoot. Besef dat we een beeld zijn van God, een weerspiegeling zijn van God. En wat gebeurt er? We hebben de liefde in ons en deze liefde van ons komt naar buiten. En dat zorgt ervoor, zorgt voor twee dingen als we die liefde hebben van God. Zorgt ervoor dat we heel veel zorg hebben, heel veel respect en heel veel diepe zorg hebben voor mensen rondom ons. Het zorgt ervoor dat we geen oordeel hebben over mensen rondom ons. Het zorgt ervoor dat we rust krijgen, het zorgt ervoor dat we vertrouwen hebben. Want het is God die oordeelt. Het zorgt er ook voor, enerzijds hebben we heel veel zorg en liefde voor mensen rondom ons, maar het zorgt er ook voor dat we heel veel pijn hebben. Omdat we het verdriet in deze wereld zien, zoals God het ziet. Het zorgt al meer met die pijn in ons zitten. Weet je, het verandert ons. Christen zijn verandert ons van binnen. Het begint van binnen in ons als we beseffen wat dat die liefde is. En als christen heb je dus een grote verantwoordelijkheid. Want wat je ook doet met je leven, je toont wie dat God is. Maar anderzijds is het ook een last die wegvalt. Want het is God die het doet. Jullie doen niet jezelf. God gebruikt jullie. Dus God is aan het werk. Moeten wij ons niet te veel zorgen maken. Binnen 2 weken gaan we ook leren over op welke manieren dat we mensen tot God brengen. Dus dat gaat, dit is een soort voorbrengen op de boodschap van binnen 2 weken. Nu dus, het verandert jullie. En het verandert jullie diep van binnen. En jullie gaan ook anders zijn dan de wereld, doordat je van binnen veranderd wordt. Je zult niet meer hoogmoedig worden. Je zult nederiger worden. Je gaat niet meer negatief zijn over jezelf en over anderen. Je weet dat je bij God hoort. Je beseft hoe goed God is. En als je beseft hoe goed dat God is, breekt het je opnieuw. Het breekt je wanneer je beseft hoe goed dat God is en hoe slecht dat wij zijn. We worden afgebroken, maar we worden iedere keer opnieuw opgebouwd. Nu christen zijn. Door christen zijn gaan we ook Gods wil ontdekken. En we ontdekken Gods wil onder andere door de gaven die hij aan iedereen gegeven heeft. Dit is ook waarover dat Paulus het heeft. Weet je, we kunnen Gods wil ontdekken door de gaven dat we hebben. We zijn allemaal verschillend. En we zijn allemaal nodig. We zijn één, van jong tot oud. Hebben jullie dat ooit gehoord, dat mensen jullie vertellen, jullie zijn, jij bent vervangbaar. Denk niet dat je speciaal bent. We kunnen je wel vervangen. Ik heb het ooit meegemaakt. Ik heb het nog meegemaakt, hoor. Toen ik heel jonger was, moet 15 jaar geleden zijn. Hé, kerel, je moet niet denken dat je hier belangrijk bent. Je hebt hier... Oké, ik snap het wel. Ik moest wel even dimmen, ja. Ik had misschien wel een bepaalde arrogantie op dat moment in mijn leven. Maar wat ik heb geleerd is dat God heeft jou nodig in deze wereld. Ik zeg jullie dat jullie allemaal uniek zijn. En jullie zijn allemaal nodig. Laat niemand u vertellen dat je niet nodig bent op deze wereld. Want God heeft jullie het leven gegeven. Wat dat heel tof is, jullie zijn allemaal op een andere plaats. En jullie zijn allemaal verschillende mensen. Er zijn mensen, dat moet je beseffen. Er zijn mensen die enkel jullie kunnen aanraken. Niet wij. Maar echt, jij persoonlijk, als ik kijk naar Jere, pak altijd mensen die dicht bij mij zitten. Er is 1 persoon in je leven waarschijnlijk waarvan dat jij de enige bent die jij die kunt aanraken. Mogelijks. En mogelijks heeft iedereen wel zo'n persoon. Dus besef dat. Jullie komen op plaatsen waar dat enkel jullie impact kunnen maken. God heeft aan iedereen haven gegeven. Profetie, waarheid brengen, onderwijzen, vermanen, leiding geven. Besef dat alle gaven die je hebt gekregen van God, je hebt dat gekregen omdat God jullie zal gebruiken. Je zal jullie gebruiken met al jullie capaciteiten. Het komt dus niet uit jezelf, maar het komt van God. En het is zo dat we God gaan gebruiken door goede tijden, door slechte tijden. God gebruikt om ons mensen aan te raken, om elkaar op te bouwen, om elkaar bij God te brengen, om deze wereld een mooiere plaats te maken. Christen zijn is het leven, ons leven geven naar God. Christen zijn verandert ons leven, diep van binnen. Dat was het tweede punt. Het heeft invloed op ons, diep van binnen. En het derde punt, wat is de kracht? Het is allemaal tof. We weten wat aan Christen is, ons leven geven. We weten dat dit ons verandert. Maar nu de vraag, hoe kunnen we het echt krijgen? Hoe komen we nu echt tot dit leven als Christen? Het is moeilijk om het allemaal te doen, je leven geven. Het is moeilijk om God te dienen. Ik kan het niet. Ik kan het niet uit mezelf. We gaan eraan kapot. Maar we hebben een kracht. En dat is Gods goedheid. Besef dat je van God komt. Dat je jou roept en zegt van, hey, ik ben je vader. En ik zorg voor jou. Je hebt twee keuzes. Ofwel laat je het opzij, ofwel zeg je, inderdaad God, ik hoor bij u. Ik ben van u. Dank u dat u God bent. Dank u dat u er bent. Dank u dat u toont dat ik bij u mag zijn. De kracht zit hem in aanbidding. Door te bidden, door te zingen, op je knieën gaan, hem denken, hem danken en ons leven geven aan hem. En wat gebeurt er? We zijn hier samen, we worden geraakt door het evangelie, we zijn ontroerd, we beseffen dat God echt is. En dat wij niet anders dan verder gaan op deze manier. We gaan samen danken. We gaan samen even stil zijn. En we gaan ons terugkeren tot God. En dan laat ik hier het overnemen. We gaan danken. Dank wel, Vader, voor deze mooie ochtend. Dank wel dat u ons terugbrengt naar de kern, naar Jezus. Dank wel dat u ons het leven heeft gegeven. En dank wel dat we terug mogen zijn bij u. Wat dat we ook verkeerd hebben gedaan, wie dat we ook zijn. We vragen echt iedere dag opnieuw dat u onze harten opent. En dat u ons vervult met uw liefde. En dat we alles wat dat we doen, dat dit vanuit u mag zijn. Dat het gestuurd mag zijn door uw wil. We vragen echt dat we onszelf, ons leven echt in uw handen kunnen laten leggen. We vragen echt dat we ons alles kunnen leren loslaten. Dat we echt kunnen loslaten. En dat u leiding neemt over ons leven, Vader. Dank u wel. Amen.
Ja, we zijn de dienst begonnen met twee liederen over blij zijn. Over, hij dacht misschien, ja Jerre, ben ik eigenlijk niet blij? Kijk, ik zit kijk thuis met twee zieke kinderen. Dat is niet leuk. Maar daarover ging het lied niet. Het allereerste lied, misschien willen jullie aanvullen. Kom, wees blij. En dan? In de Heer. Niet, kom, wees blij. Kom, wees blij in de Heer. Want de Heer heeft ons verlost. En daarover gaan de volgende liederen. Als je wilt, voel je gerust vrij om recht te staan.
Dwaalden in het donker, zonder hoop en zonder licht. Maar u kwam vanuit de hemel, vol van liefde was u blij. Om de wettende profeten te vervullen.
Reis de Vader, Zoon en Weist er mij de weg.
Graag met jullie 10 minuutjes tijd nemen om een gebed uit te spreken. Dus als je een gebed op je hart hebt, voel vrij. We zullen genoeg de tijd nemen. Heer, ik dank u dat we u bij naam mogen noemen, dat we een relatie met u mogen hebben en dat we u kunnen leren kennen, Heer. Door uw glorie te zien in het dagelijks en door uw glorie te zien in wat anderen beleven, wat anderen ons vertellen. Heer, ik ben u dankbaar dat we steeds meer over uw grootheid en over uw macht mogen leren, Heer. En dat we ons kunnen verblijden in wie u bent en wat u gedaan heeft en wat u nog zult doen voor ons. Dank je wel daarvoor. We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Ik heb nog enkele mededelingen. Jan Hostens, je wil iets vertellen over het kerstontbijt?
Dus normaal gezien gaan we weer een kerstontbijt organiseren op 24/12. Dus dat is 's morgens voor kerstavond. En ik denk dat het wel een goede gelegenheid is. 'S middags moeten we die koken. Dus dat zou ideaal zijn. En ik wil eerst in de eerste beginnen met iets positiefs. Het is volledig gratis. Dus ik wil mensen uitnodigen en gelieve het op te geven aan mij. En nu komt het tweede deel natuurlijk. Ik denk dat de preek van Thomas hier heel goed bij aansluit, want we hebben namelijk mensen nodig die dat willen helpen organiseren. De mensen die het vroeger organiseren zijn we zeer dankbaar voor, maar ik denk, en ze hebben gelijk, ze zijn een beetje ouder aan het worden, en we hebben nieuwe mensen nodig die dat willen doen. Dus we hebben mensen nodig die de tafels willen zetten op zaterdag, die de tafels willen versieren en die dan de zondag, maar misschien kunnen we dat met de jeugd organiseren, de afwas doen. Ja, Nick zit al te kijken. Maar we hebben inderdaad mensen nodig. Dus als jullie zich vrij voelen om geroepen te zijn en zoals we vanmorgen horen om een levend offer te zijn, dan mochten jullie mij de naam opgeven aan mij. Ik ga namelijk zelf hier de zaterdag aanwezig zijn om een beetje te helpen. Dus we hebben toch maximum 4 mensen nodig om de tafels en de stoelen te zetten. Het is allemaal niet zoveel werk, misschien een uur en een half. De tafels aan te kleden, tassen op te zetten, het is allemaal niet zoveel werk, maar we hebben wel mensen nodig. Als er geen mensen zijn, zal er geen kerstontbijt zijn. Want deze die al veel doen, gaat het weer niet opnieuw doen. Dus mensen, denk er een keer over na en volgende week kunnen jullie zich misschien dan opgeven. Ik dank u.
Dan heb ik nog een nieuwtje die direct van toepassing is. Danny is vandaag jarig. Proficiat, Danny. Zou je hem straks proficiat wilt wensen? Zal hij zeker. En dank, Danny.
He's flying like a bird, high above the earth, a member of our congregation. His name is on the book, that's all I have to look. So you talk about Brother Danny, because it's his birthday, yeah, yeah, yeah. Because it's his birthday, yeah, yeah, yeah. Because it's his birthday, yeah, yeah, yeah. Because I think he's 50, or can I be wrong?
Well, by Danny.
It's all right.
58?
Oh, he's 58. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Danny. Happy birthday to you. And may God bless you.
Nogmaals, proficiat. Zijn er nog mededelingen voor ik overga naar de laatste? Nee? Oké. Dan zijn er nog koekjes en koffie en heel wat lekkers. Gebruik die om ondertussen geduldig te kunnen luisteren naar mekaars verhalen. Een gezegende zondag.